Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of meekijken, van harte welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor dominee Hogenhout uit Langerak. Vanmorgen is er geen zondagschool. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in het koor van de kerk voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade. Andrea, onze dochter, en Arwin, haar man, zullen iets vertellen en laten zien over hun werk in Zuidelijk Azië. Ook de thuisfrontcommissie van Andrea zal een korte uitleg geven over de situatie rond de uitzending van Andrea. De avonddienst begint niet om 6:30, maar om 5:00 in verband met de dodenherdenking om 8:00 vanavond. Morgen mogen we herdenken dat Nederland 80 jaar is bevrijd van de Duitse overheersing. Na de zegen zingen we vers 1 en 6 van het Wilhelmus. Morgenavond is er een bevrijdingsconcert hier in de kerk met het gemengd koor Heeman en het christelijk ensemble Philo Musica onder leiding van Martien van der Zwan. En het begint om 8:00. Op DV zaterdag 10 mei is er een bijzondere kerkopenstelling van 10:00 tot 4:30. Om 10:00 zal onze dominee van der Zwan de dag openen. Om 10:30 zal de voorzitter van de kerkenraad Johan Wiegman het door Ron van Arkel geschreven boekje Pioniers van de Verandering officieel overhandigen aan de heer Bart Rietveld, voorzitter van de historische kring IJsselstein. Zie verder ook de weekbrief. We hopen op vele gasten, ook vanuit niet onze gemeente, dus van buiten onze gemeente. Zie verder ook de weekbrief. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade. Het is een mooie kans om ons als gemeente te laten zien op deze bijzondere dag. Noteert u ook alvast de gemeenteavond op DV 14 mei in uw agenda. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de heer De Rooij, die buiten bijzonderheden komende maandag 5 mei uit Vilente de Klinkenberg in Ede weer terug mag keren in zijn woning aan het Immingplein. We zingen nu ter inleiding van deze dienst uit weerklank lied 428 in zijn geheel. Het lied begint met Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Met in het refrein Dank u, o mijn vader, u gaf uw eigen zoon. Na het zingen van het lied is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 71, het 10e en het 11e vers. Psalm 71, vers 10 en 11. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we samen naar de heilige wet van onze God. En zingen daarna uit de bundel Weerklank Psalm 6, het eerste en het tweede vers. Psalm 6 uit de bundel Weerklank, vers 1 en 6, zingen we na de lezing van Gods heilige geboden. Die op deze 4e mei, als we de slachtoffers gedenken van de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk van alle oorlogen, ook daarna. En we lezen dan die inleiding op die 10 geboden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Dan mogen wij ook beseffen dat wij, die in vrijheid leven, Gods geboden in dankbaarheid ook mogen horen, maar ook daaruit mogen leven. Laten we zo samen luisteren naar de geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, een jaloers God betekent dat. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt spreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren in het huis van uw naast, u zult niet begeren in de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente en Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij op de vraag wat is nu het grootste gebod dit antwoord gaf. Hij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede die daar gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige God, getrouwe Vader. Dank u wel. Ja, Heere, dank u wel dat wij in alle rust en vrede vanmorgen hier in uw huis samen mogen zijn. Thuis verbonden. Heer, u geeft het ons om onder uw woord te zijn. Met elkaar. Jong en oud, als uw gemeente. Heren, wat is het een voorrecht om zo ook met elkaar op te mogen trekken. We hier wekelijks komen of misschien wat minder frequent. Heren, maar hoe het ook zij. U bent degene die ons geroepen hebt vanmorgen. En u bent het ook, Heere, die ons begroet heeft vanmorgen. ons welkom heeft geheten. Ook hebt uitgesproken, Heere, dat u ons vrede en genade toewendt. En zo mogen we onder uw woord zijn. Zo mogen we luisteren. Zo mogen we zingen. En zo mogen we ook bidden. Dat willen we dan ook doen. Bidden tot u om vergeving voor onze zonden. Heere, want dat is toch wel wat ons elke keer weer bezighoudt en ons ook beseffen hoe afhankelijk we zijn van u en van uw genade. Vergeef ons, Heere, al onze zonden. Neem weg, Heere, wat in de weg staat. Open onze ogen voor dat wat we eigenlijk vanuit onszelf niet zien. Heere, ga zo met ons mee. U kent ons hart, u kent ons leven. U kent alle dingen, Heere. U kent onze vreugde. En u kent onze strijd. En we leggen het alles voor u neer in het geloof en in de overtuiging, Heere. Dat u ons nooit zult loslaten. Dat u altijd, Heere, trouw blijft aan uw belofte. Dat u de getrouwe getuige bent, Heere Jezus Christus, die de dood hebt overwonnen. Wees zo met ons, Heere, vanmorgen. En draag ons zo in uw woord. Dat vragen we in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen. Allereerst uit Jesaja 55, de eerste vijf verzen. En daarna lezen we verder in Openbaring 1. Beginnen we te lezen in Jesaja 55 en daar staat in deze Bijbel boven uitnodiging tot het heil. O alle dorstige, kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan, luister aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijs aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen omwille van de Heere uw God. Voor de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen wij in het Nieuwe Testament in de Openbaring naar de beschrijving van Johannes. Het eerste hoofdstuk. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade u en vrede van hem die is, en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde heeft gewassen in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatire, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol en als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. Tot zover. De lezing uit het woord van onze God. Wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 118, het 11e en het 13e vers. Psalm 118, vers 11 en 13. Gemeente, straks na de verkondiging zingen we lied 451, de versen 1, 2 en 3. Lied 451, straks na de verkondiging zonder nadere aankondiging. En de tekst voor vanmorgen vindt u in het laatst gelezen gedeelte, de openbaring van Johannes. Vers 5. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. We schrijven onder de preek als thema van Pasen naar de wederkomst. Gemeente, als je weet wat het is om iemand te verliezen, en velen van ons weten wat dat is, kennen dat gevoel, kennen die diepe pijn. Als je een beetje weet wat dat is om mee te maken, dan weet je ook hoe het voelt. Tenminste, ik bedoel te zeggen hoe zij het gevoeld hebben. Hoe de vrouwen, hoe de discipelen zich gevoeld hebben na de dood van Jezus. Zij hebben iemand verloren, zeker Maria Magdalena, maar ook de anderen. Zij hebben iemand verloren die hen heel naast stond. Die voor hen een hele belangrijke plaats heeft ingenomen. Zij hebben hun leven aan hem gegeven. Ze hebben eigenlijk alles in zijn handen gelegd. Ze hebben zich helemaal aan hem overgegeven. En nu is hij dood. En natuurlijk, wij kennen het verhaal. We kennen het paasverhaal. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Jij kent het. Nooit anders gehoord dan dat de Heer Jezus inderdaad is gekruisigd, maar ook dat hij is opgestaan. Maar zij hadden dat echt niet in de gaten op dat moment, toen ze bij het graf kwamen. Pasen. Gemeente, Pasen ligt achter ons en ergens ook weer niet, want eigenlijk is het elke zondag Pasen. Het is niet voor niets dat wij vanmorgen samenkomen en niet gisteren morgen. Niet voor niets dat wij op de zondag de wekelijkse rustdag hebben in plaats van op zaterdag. Dat doen we om te gedenken dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit het graf. Op deze opstandingsdag houden wij rustdag. Staan we stil bij wat dat betekent, dat het Pasen is geworden. In die zin is Pasen eigenlijk één doorlopend feest. Een heilsfeit. Maar Pasen wijst ook vooruit. Pasen wijst ook naar de wederkomst. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. Dus aan de ene kant dat scherpe, dat pijnlijke van de dood en het gemis dat er nog steeds is. Maar ook dat grote van dat Christus de dood heeft overwonnen. En dat we vooruit mogen kijken, omhoog mogen kijken. Hoop mogen hebben. En hoop, gemeente, dat is op een dag als vandaag, als we vandaag gedenken dat zoveel mensen zijn omgekomen in het geweld van de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joodse broeders en zusters die zijn omgekomen. Maar dat is lang niet alles, gemeente. Vele Nederlanders onder de dood, verzetsstrijders. Wat te denken van mensen met een homoseksuele geaardheid. Zoals vanavond ook zal klinken als de kransen gelegd worden op de Dam voor de Roma's en de Sinti's, Zigeuners. Gemeente, Vele miljoenen zijn omgekomen. De pijn, verdriet. En dan toch in dat alles mag er hoop zijn. Hoop niet zozeer op een beter leven, maar hoop op een andere toekomst. Een betere toekomst met een hoofdletter. Pasen doet ons beseffen dat er hoop is. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Pasen zomaar te groot, te diep voor ons zou kunnen zijn. Dat we er niet bij kunnen. En daarom zien we ook heel veel mensen die beweging maken dat Pasen meer een gedachte is dan een realiteit, dan een heilsfeit. Er zijn heel wat mensen die niet kunnen begrijpen dat Christus is opgestaan uit de dood, dat de dood is overwonnen. En daarom schuiven ze het weg. Daarom kunnen ze het niet geloven. En nu zie ik achter in de kerk iemand staan die denk ik iets... Die is misschien wel voor de toren gekomen of zo, maar... Ik kan de koster even naar hem kijken. Ja. Waar was ik? Ja, ik word ook een dagje ouder, merk ik, gemeente. Ja, ik zat net te denken, het is bijna 20 jaar geleden dat we elkaar voor het eerst troffen. Ik stap wat minder soepel uit bed, maar ook mijn geheugen laat me af en toe in de steek. Pasen. Oh ja, het zou zomaar te groot, te diep voor ons kunnen, dat we er niet bij kunnen. En dat, dat mensen het wegstoppen, dat ze het niet kunnen geloven, dat de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Maar als u het GZB-dagboekje gelezen heeft, dan weet u vanuit 1 Korinthe 15 wat voor realiteit dat is. Dat Christus daadwerkelijk is opgestaan. Dat Hij leeft. Dat Hij er is aan de rechterhand van zijn Vader, maar dat Hij daadwerkelijk is opgestaan. Dat de dood is overwonnen. En daarom staan we ook vanmorgen stil bij Openbaring. Openbaring is eigenlijk een brief geschreven aan ons om Pasen en eigenlijk alles wat daarna komt beter te leren begrijpen, te kunnen doorgronden. Iets wordt ons daarvan uitgelegd. Iets wat voorheen bedekt is, wordt opengelegd. Diepe dingen die wij niet zomaar kennen uit onszelf, laat staan dat we ze doorgronden kunnen, die worden helder gemaakt. Zij in bedekte taal, dat had met de tijd te maken. Maar Openbaring probeert ons te helpen bij die diepere betekenis van de opstanding. Hij is de eerstgeborene. Jezus Christus is de eerstgeborene uit de doden. En dan zijn er misschien wel kinderen in de kerk die zeggen, ja, maar wacht eens dominee, dat klopt toch niet. Er zijn toch wel meer mensen uit de dood opgestaan. Jezus heeft toch Lazarus opgewekt. Het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain. En al in het Oude Testament lezen we over mensen die zijn opgestaan uit het graf. Maar de Heer Jezus is de eerstgeboren. Dat wil zeggen, degene die daarna nooit meer gestorven is. Want al die mensen die ik net noemde, die zijn daarna nog wel weer gestorven. Maar de Heer Jezus is daarna niet meer gestorven. Hij heeft de dood werkelijk overwonnen. Hij is daarin de eerstgeborene. En Openbaring, gemeente. Ik heb daar wel eens een poosje over na zitten denken in de afgelopen weken. Openbaring is eigenlijk een hele bijzondere brief vanuit de hemel. Een hele bijzondere brief die ons een inkijk geeft in de boodschap van Gods woord. En ik ben wel eens bang dat omdat deze brief niet eenvoudig is, zich wat lastig laat lezen, dat we hem daardoor te veel hebben dichtgelaten. Om een voorbeeld te noemen, de grote Calvijn, die over van alles en nog wat heeft geschreven. Hij heeft een hele dikke institutie over het christelijk geloof geschreven. Hij heeft vele bijbelcommentaren gemaakt. Maar een commentaar op Openbaring durfde hij niet aan. En toch, gemeente, toch geloof ik dat deze brief, dat die belangrijk voor ons is. Een brief die we eigenlijk met elkaar veel meer zouden moeten lezen. Het is een brief voor ingewijden. Het is een brief gegeven, zoals we dat gelezen hebben, gegeven op de zondag. Want we lezen in vers 10, ik was in de geest op de dag van de Heere. Op zondag dus. Op zondag krijgt Johannes deze openbaring, krijgt hij de opdracht om dit te schrijven. Wat verder volgt in dit prachtige boek, maar zoals gezegd, een boek dat zich niet altijd even makkelijk laat lezen. Een brief die zich soms moeilijk laat lezen, maar wel belangrijk. En daarom ook voorgelezen mag worden. Een brief om voor te lezen in het midden van de gemeente. Een openbaring, een apocalyps van de Heer Jezus aan zijn gemeente. Over de dingen die met spoed, die spoedig staan te gebeuren. Er zit dus druk op. Wat hier geschreven staat is niet zomaar iets, daar staat druk op. Met Pasen, gemeente, beseffen wij opnieuw dat het haast heeft. Het gaat over de dingen die spoedig moeten gebeuren. Met Pasen mogen wij dus niet in het verleden blijven hangen, maar mogen we vooruitkijken. Het is een heilsfeit dat ons doet uitzien naar de voltooiing bij de wederkomst. Dat ook wij met hem mogen opstaan, want hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Hij komt op de wolken. Kijk, als wij nu straks buiten zouden gaan staan en eens een poosje omhoog zouden gaan kijken, dan zullen we vast een beetje gek worden aangekeken. En toch, gemeente, en toch is dat wel wat nodig is, dat we wat meer omhoog kijken, niet letterlijk misschien, maar figuurlijk, dat we wat meer daar ook mee bezig zullen zijn, dat we daar ook eens wat vaker over na zullen denken. Dat we niet allemaal maar naar beneden blijven kijken, maar ook eens omhoog. Want daar, met eerbied gezegd, daar moet het vandaan komen. Christus komt niet op uit de aarde, maar Christus komt vanuit de hemel. Hij komt met de wolken. En daarom mag Johannes deze profetie aan de gemeente bekendmaken, want de tijd is nabij. Een brief, zoals we gelezen hebben, gemeente, aan de gemeente, de zeven gemeenten die in Azië zijn. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ik kan me zomaar voorstellen dat er plekken zijn die u niet veel zeggen. Azië, Klein-Azië. We noemen het vandaag het westen van Turkije. En ik kan me voorstellen dat er vanmorgen gemeenteleden zijn die al veel langer dan 20 jaar in deze kerk komen en die nog goed weten hoe deze kerk ook vol zat vroeger. Hoe er met kerst nog stoelen moesten worden bijgezet. En we kijken nu en we zien ook wel lege plekken. Maar gemeente, vergis u niet. In Klein-Azië, als u er wel eens geweest bent daar in Turkije, in dat toeristische deel in het westen van Turkije, en u heeft op zondag geprobeerd om naar een kerk te gaan, dan zal dat nog niet helemaal meegevallen zijn. Ik zal niet willen beweren dat er helemaal geen kerken meer zijn, maar het zijn er niet veel. De bloeiende kerk van toen, waar Johannes deze brieven aan moet schrijven, daar is niets of nauwelijks meer iets van over. En daarom, gemeente, is het zo belangrijk om de inhoud van deze brief die geschreven is aan de kerk. De 7 gemeenten van Azië staan voor de kerk. Staan voor ons, ook vanmorgen. Het is belangrijk om die brief goed te lezen, want het is geen vanzelfsprekendheid dat het altijd maar zal blijven. Het is niet vanzelfsprekend dat het woord elke zondag zoals hier nog 2 keer open zal gaan. Het is goed om daarbij stil te staan. Daar zuinig op te zijn. Trouw te zijn ook onder de bediening van het woord. Te beseffen dat het niet voor niets is dat wij gemeente zijn. Dat u geroepen bent elke zondag weer om naar deze plaats te komen. Of om thuis mee te kijken of mee te luisteren. Om betrokken te zijn op de gemeente. Of zoals dat net in de afkondiging ook genoemd werd. Om er te zijn als de gemeente samen kan komen. En dat is gelukkig op meer plekken dan alleen maar hier in de kerk. Dat is ook door de week. In de activiteiten. Al zullen die inmiddels ook wel een beetje stil zijn komen te liggen. Winterwerk voorbij. Maar het is goed om als gemeente ook present te zijn. Om actief present te zijn. En dan mogen we dat doen. Elke kerkdienst weer opnieuw vanuit die groet van Gods wegen. Daarom is deze brief, gemeente, ook zo belangrijk. We kunnen er nu natuurlijk maar een klein stukje van lezen. Maar het komt erop aan dat we ons daar bewust van zijn. Dat elke keer als de gemeente samenkomt en het woord open gaat, dat we dat doen niet in eigen kracht, niet op eigen uitnodiging, maar op Gods uitnodiging en in Gods kracht. En daarom is het ook goed dat we bewust elke zondag die groet ontvangen. Zo beginnen we de dienst ook met votum en groet. De Heere heet ons welkom. Een groet waarin liefde en warmte en genegenheid doorklinkt. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was. En die komt. Elke dienst weer mag dat klinken. Genade en vrede zijn. Genade. Vrede. Grote dingen, dat gedenken we vandaag en morgen. Niet zomaar iets. Zeker vrede is geen vanzelfsprekendheid. En genade al helemaal niet. Genade is u in vrede. Degene die wij bespot en behoond hebben. Degene die wij gegeesteld hebben. Degene die wij als het ware elke keer weer hebben doorstoken. Die wenst ons de vrede toe. Iemand als Jesaja heeft het al in dat mooie hoofdstuk 55 mogen zien. Het heil. Heeft hij daartoe mogen uitnodigen. O alle dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Het heil. Daar sprak Hitler ook van. Het heil. Ik heb vast wel op school geleerd. Hoe Duitse soldaten elke keer met hun rechterarm uitgestoken dat riepen. Heil Hitler. Zot voor woorden om te denken dat je dat kunt waarmaken als mens. Die grootheidswaanzin die deze dictator had. Dat mensen daarin meegingen. Soms kun je het niet begrijpen. Daarom is het ook goed om daar elk jaar weer opnieuw bij stil te staan. Dat zoiets dus kan. Maar heil, gemeente. Heil is iets heel groots, is iets heel dieps. Dat grote heil waar Jesaja al over mag profeteren, dat is in Christus werkelijkheid geworden. Dat is werkelijkheid dat niet de dood het laatste woord heeft. Niet de pijn, niet het verdriet, niet het gemis. Maar het leven, de hoop, Christus. Dat grote en ontzettend diepe komt dus met Pasen tot de volle openbaring. En wij mogen het kopen. Wij mogen het ons dus eigen maken. Zonder geld. Met andere woorden, we hoeven niets mee te brengen. Het is een ander die voor ons betaalt. Je mag het oppakken. Je mag het zomaar meenemen. En dan heb je het nog gekocht ook. Met andere woorden, dan is het nog je eigen ook. Maar je dat heil. Het is zoiets groots. Jesaja zegt het ook. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Wij zijn zo druk met van alles en nog wat. Ook na ontvangen genade. Zo druk met van alles en nog wat. Wat ons bezighoudt. Waar we vol van zijn. En voor je het weet, gemeente. Voor je het weet ben je oud geworden. Kom, koop en eet. Gemeente. Zo mogen we het aanvaarden. Zo mogen we het aannemen. Waar deze liefdesbrief van Johannes geschreven aan de gemeente eigenlijk al over spreekt. En zo, gemeente, mag Johannes groot spreken over de Heer Jezus Christus. Mag hij een lofrede uitspreken, een doxologie noemen we dat in de theologie. Hij is de getrouwe getuige. Zo zegt onze tekst. Een getrouwe getuige omdat hij erbij geweest is. Hij heeft als eerste de dood definitief verslagen. Door Pasen, door zijn opstanding, kunnen en mogen wij over het graf heen kijken. Ja. Al zijn we verdrietig. Al worden we soms verscheurd door het gemis. Maar we zijn niet zonder hoop en zonder verwachting. Hij is de betrouwbare getuige. Daar mogen we ons vanmorgen door laten overtuigen. Een getuige voor de volken, zei Jesaja al. Hij is gegeven als een vorst en gebieder voor de volken. Voor hem mogen wij ons inspannen, naar hem mogen wij ons uitstrekken. De betrouwbare getuige. Degene op wie je dus aan kunt. Er gebeurt zoveel om ons heen. Er wordt zoveel gezegd. Er zijn zoveel meningen. Er zijn zoveel overtuigingen waar je over na moet denken. Zoveel meningen. Daar ben ik af en toe gek van. Zoveel mensen die iets vinden. Die iets te zeggen hebben zogenaamd. Die denken dat ze ergens verstand van hebben. Er zijn hele verstandige mensen in deze wereld, hoor, gemeente. Echt. Er zijn heel wat mensen waar het de moeite waard is om goed naar te luisteren. Er zijn heel veel mensen die best scherp zien wat er gebeurt om ons heen. Maar weet u wat ik zo vervelend vind? Dat zijn vaak niet de mensen die wij kunnen horen. Dat zijn niet de mensen die op de voorpagina komen. Alhoewel, wie leest er nog een papieren krant? Dat zijn niet de mensen die als eerste in beeld verschijnen als je op je telefoon even het nieuws opzoekt. Als je op een van de grootste nieuwssites van Nederland kijkt, een of andere krant uit Amsterdam, dan zie ik veelvuldig verschijnen de mening van een of ander mannetje met een snor, die ooit eens een voetbalcommentator is geweest en daar luisteren we daarna. Die heeft overal verstand van. Nou, dat een beetje. Dat idee. Dat als je maar hard schreeuwt en maar heel, heel stellig dingen zegt, dat dat dan de waarheid is. We noemen dat ook wel dwaasheid en domheid. En dan staat daar Christus als de getrouwe getuige. Gemeente, laten we naar hem luisteren. Wat heeft hij ons te zeggen? Wat heeft de Schrift ons te zeggen? Zegt de Heer Jezus niet hele grote dingen over de toekomst? Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Met andere woorden, als we bij Hem te raden gaan, als we naar Hem luisteren, zou dat dan niet veel verstandiger zijn? Hij die de aarde regeert, de vorsten der aarde staan onder Hem. En wat dacht u van zijn liefde voor ons? Hij die voor ons aan het kruis is gegaan, onze zonde heeft gewassen in zijn bloed. Het staat er zo in deze groet, het staat er zo bij en je zou er zomaar overheen lezen. Hem die ons heeft lief gaat en ons voor onze zonde heeft gewassen in zijn bloed. Uit liefde. En liefde is groot. Liefde is iets heel kostbaars. Als u, als jij weet wat liefde is, dan weet je ook wat het kost. En ook liefde heeft Hij zijn leven gegeven. Heeft Hij uw zonde, jouw zonde, gewassen in zijn bloed. Klinkt allemaal zo bekend, hè? Maar wat is dat nou eigenlijk? Wat betekent dat nou eigenlijk? Is dat niet, gemeente, dat Hij bewust gekozen heeft om uw, jouw en mijn puinhopen op te ruimen? En voor gekozen heeft om die hele domme dingen die wij hebben gedaan, die hele foute keuzes die wij hebben gemaakt, waar we elke keer weer opnieuw in zijn gaan staan en in volhard hebben, dat de dingen waar wij van wisten dat het echt wel fout was, dat het echt niet verstandig was om te doen, dat we die toch weer opgezocht hebben. Kijk, gemeente, als de zonde van ons leven de dingen zijn waar we, nou ja, die ons overkomen zijn, als dat de dingen zijn waar we eigenlijk ook niet zo heel erg veel aan konden doen, ja, dan zou ik het een stuk beter kunnen begrijpen. En natuurlijk, er zijn dingen in ons leven, gemeente, waar we niks aan kunnen doen. Die ons overkomen. Laten we dan ook maar voorzichtig zijn om die dingen zonde te noemen. Maar er zijn zoveel dingen, gemeente, waarvan u en ik moeten zeggen dat niet de dingen zijn die ons overkomen zijn, maar dat het de dingen zijn die we hebben opgezocht. Waar we voor hebben gekozen, heel bewust. Zonde. Daar, voor die dingen wilde Hij zijn leven geven. Daar wilde Hij voor lijden en sterven. Waarom? Omdat Hij ons lief heeft. Omdat Hij ons dus niet over heeft voor die dood. En daarom gaf Hij zijn leven, heeft Hij onze zonde gewassen in zijn bloed. En mogen wij dus echt schoon en rein zijn. En zo kan Hij als de eerstgeborene uit de doden en de getrouwe getuigen zeggen: het is voor u, ik heb het voor u gedaan. En met die zekerheid mogen wij naar de toekomst kijken. En zo neemt Hij ons ook mee in zijn overwinning. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. We zijn niet zelf koninkje over ons eigen koninkrijk. We zijn niet degene die moeten denken dat we het zelf allemaal wel moeten en willen bepalen. Maar we zijn in zijn dienst koningen en priesters. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hij moet alle lof en alle eer ontvangen, gemeente. Zie, Hij komt met de wolken. Gemeente, als Johannes dit allemaal ziet en hoort, dan ziet hij daar de Zoon des Mensen, gekleed in een gewaad tot op de voeten. Hij ziet Christus, gemeente. Hij ziet de Heere. En zo zal Hij komen op de wolken. Zo mogen we naar hem uitzien. We mogen ons op voorbereiden. Zo is met onze opdracht om ons daarnaar uit te strekken. Want iedereen zal hem zien, ja, ook zij die hem doorstoken hebben. Maar als Johannes hem ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Dat is wat gebeurt als je Christus ontmoet. En als we de Heer Jezus Christus pas zien bij zijn wederkomst, als we hem dan pas voor het eerst zien, hem die wij doorstoken hebben, ja, dan zullen we rouw bedrijven, omdat we niet geloofd hebben. En daarom komt het erop aan, daarom heeft het haast, daarom staat er druk op, dat we ons voorbereiden op zijn komst, dat we uitzien naar zijn komst. Geloven wij de Heer Jezus als een betrouwbare getuige, gemeente? Die het zegt, kom, koop en eet. Aanvaard het heil, neem het aan, geloof het. Want ik ben de eerste en de laatste, met andere woorden, hij is echt de betrouwbare. En zo mogen we in alles steeds weer zien op hem en niet op onszelf. Mogen we als een dorstige komen om ons te laven aan die bron van levend water en vreugde scheppen voor onze ziel. Amen.
Thank you.
Gemeente, de collecte voor deze morgen die straks bij de uitgang zijn of op de inmiddels bekende digitale wijze, die zijn als volgt verdeeld. De eerste collecte is bestemd voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Laten we nu samen danken en bidden. Heer almachtige God, getrouwe Vader, wij komen zo tot u aan het einde van deze dienst. Heer, bidden we u eerbiedig, bindt het woord op ons hart. Heer, wilt u het woord zegenen dat verkondigd mocht worden? Het is in alle gebrek gebracht, Heer. Dan wilt u het zegenen. En wilt u uw weg ermee gaan in ons leven, Heer. Dat we u mogen geloven, Heer, als de betrouwbare getuige. Niet zullen blijven hangen in wat anderen vinden. Maar dat we zullen luisteren naar uw stem, Heer. Uw brief, uw woord, ook gedurig zullen lezen en overdenken. Ga zo met ons mee, Heer. U kent onze omstandigheden. Heer, we bidden zo voor de zieken in het midden van de gemeente. Dragen ze aan u op, Heer. De rouwdragende ook. Ik denk in het bijzonder ook aan de heer De Rooy. Als hij, zo u het geeft, morgen ook weer naar huis mag komen, Heer. Gedenk hem ook in het verdere herstel. Heer, zo bidden we voor uw gemeente hier. Maar ook voor uw kerk wereldwijd. Heer, we gedenken vandaag de slachtoffers. De oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar Heer, we denken ook aan al die conflicten daarna. Al die mensen, Heer, die ontheemd zijn geraakt. Die te maken hebben met die onvoorstelbare pijn en het verdriet, Heer. Wat oorlog met mensen doet. Heer, we dragen al die mensen aan u op. De nabestaanden van de slachtoffers. Heer, we bidden om een waardige herdenking. En een waardige viering ook van de vrijheid. Want dat is wat u ons geschonken hebt, Heer, vrijheid. Hier in Nederland. Heer, geef dat we ook zuinig zullen zijn op die vrijheid. In allerlei opzichten, Heer. Die vrijheid niet zullen misbruiken. Maar die vrijheid ook zullen gedenken in gehoorzaamheid aan u en aan uw woord. Zullen wandelen naar uw woord en naar uw gebod, Heer. Zo bidden we ook voor vrede in Oekraïne, in Israël en Gaza. En al die andere brandhaarden in de wereld. We bidden u ook voor Nederlandse militairen die dienst doen aan de grenzen van Europa. Heer, zo dragen wij al deze dingen aan u op, Heer. Gelovend en beseffend dat u machtig bent, Heer. Dat u de eerste en de laatste bent, Heer Jezus Christus. Dat u komt ook op uw tijd. Leer ons daarnaar uit te zien. Ons daar ook op voor te bereiden. Te leven vanuit uw overwinning. En ons uit te strekken naar uw heil. Heer, zo bidden we ook voor onze jongeren. Heer, op school. Schoolonderzoek in de tentamens of in de toetsweken. Denk het bijzonder ook aan die jongeren die dit jaar eindexamen gaan doen. Heer, examens ook aanstaande zijn. Zegen hen en draagt u hen. Zo bidden we u, Heere, om uw ontferming. Wees zo met ons. Draag ons. En breng ons ook vanmiddag onder uw woord. Heere, we vragen het u. Dank het voor alles wat u gaf. Biddend om uw kracht en uw nabijheid. We denken ook, Heer, aan de broeders van de kerkraad. Denk aan dominee. Dus wanneer als u hem ook hier geroepen hebt, zegen hem samen met zijn vrouw en dochter. Heer, ontferm u over hen. En zegent u hen. In alle dingen. Dat bidden we u. En dat danken we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 118, het 14e vers. Psalm 118, vers 14. Gemeente, straks na de zegen zingen we nog de twee bekende coupletten van het Wilhelm. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.